Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? En we gaan naar het tweede deel van het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. We zijn toe aan de bede, U wil geschieden. Ja, U wil geschieden. Het is lang niet altijd eenvoudig te zeggen wat nu de wil van God eigenlijk is. Wat te doen. Door profeten en heiligen, door vrome mensen van alle tijden zijn ons wel aanwijzingen gegeven hoe we die wil van God kunnen kennen. Vooral in de Bijbel vinden we veel aanduidingen en raadgevingen, geboden en bepalingen. De 10 geboden zijn de belangrijkste. En volgens de Bijbelse overlevering zijn deze door God aan Mozes aangereikt op de berg Sinaï. Hè? En ook Jezus heeft ernaar verwezen. Maar zijn uitleg was evenwel ongewoon. Hè? We horen er ook zeggen, hij sprak met gezag, heel anders dan dat de mensen gewend waren. Hij sprak met gezag, ze beproefden de authenticiteit. De schriftgeleerden die verzetten zich dan ook tegen hem en waren van mening dat Gods wil verankerd lag in hun wetgeving. En Jezus wilde evenwel juist middels de geboden wijzen op het Rijk Gods. Denk aan de befaamde bergrede die we in het 5e hoofdstuk van Matteüs vinden. Hier wordt het heil toegezegd aan rechtvaardigen, aan armen, aan treurenden, aan barmhartigen, aan vredestichters. Aan hen wordt het Rijk Gods beloofd. Juist aan hen als zij op God blijven vertrouwen, ondanks de moeilijke omstandigheden. Wie Christus navolgt, slaat acht op zijn woord. Volg hem door te doen zoals hij ons voordeed. Dat zegt hij trouwens op het laatste avondmaal. Hè. Hij heeft ons geen theorie gebracht, geen filosofie. Nee, ik heb een voorbeeld gegeven, opdat gij het zou navolgen. De zaligsprekingen van de bergrede, die geven de grondhouding van een christen aan. En dat is iets anders dan alleen maar de wetgeving, alleen maar regeltjes. Hey, je kunt voldoen aan elk regeltje en kijk, als je helemaal niks doet, doe ik niks verkeerd. Maar dat is toch niet de bedoeling van een mensenleven. De zaligspreking, wat leert Jezus zijn leerlingen? Ik lees het voluit, het is prachtig. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen. Zalig de treurenden, want zij zijn het die getroost zullen worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zijn het die verzadigd zullen worden. En zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En zalig de zuiveren van hart, zij zullen God zien. En zalig die vrede brengen, want zij zullen de kinderen van God genoemd worden. En zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der Hemelen. En tenslotte, zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgd en lastelijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Even een verhaaltje. Een sombere man, die liep door een oase, een verbitterd man. Hij kon nergens iets moois in zien. Aan de rand van de oase stond een jonge palmboom in volle bloei. En dat stak de sombere man. Want iets wat mooi is, daar kon hij niet tegen, zo leek het wel. En wat doet hij? Hij pakt een zware kei en legt die in de kruin van de boom. En met een kwaadaardig lachje loopt hij verder naar deze aanhalingstekens heldendaad. Jonge palmboom schudde hevig, maar raakte de last niet kwijt. Zo vast zat die kei daar. En de jonge boom klemde zijn wortels nog wat dieper in de grond, om maar niet te bezwijken. En toen bereikte zijn wortels een verborgen waterader, en dat deed de boom uitgroeien boven elke schaduw. Water uit de grond en zon uit de hoogte maakten van hem een koninklijke palmboom. En toen, na jaren, die sombere man weer eens langskwam om zich te verheugen over het kreupelhout, zocht hij tevergeefs. De trotse palmboom neigde zijn kruin naar de man en zei: "Ik moet u bedanken, uw last heeft mij sterk gemaakt." Ja, in de wereld is veel om je over te verheugen. Dat blij stemt, maar ook heel veel wat somber stemt, wat droevig stemt. Het goede nemen we vaak aan als iets vanzelfsprekends. En bij ziekte en andere miserie zijn we nogal snel geneigd God aan te klagen. Hoe kan hij dat toelaten? Bestaat hij eigenlijk wel? De ervaringen van Bijbelse mensen, die zijn dezelfde als de onze. Waarom zwijgt God? Waarom verhindert hij het menselijk leed niet? Dat zijn zo die vragen. Vooral de schrijver van het boek Job is daar enorm mee bezig. Waarom moet zelfs degene die Gods wil doet lijden? Waarom spaart God op zijn minst hen niet? Christenen kijken in zulke situaties naar Jezus. Hij wordt gekruisigd. Hij heeft het onvoorwaardelijk voor de mensheid opgenomen en hen de boodschap van een liefhebbende God gebracht. Zo heeft hij ook de ogen van de mensen geopend. Hè? Denk aan de goede moordenaar die zag hoe Jezus vergevingsgezind was naar zijn beulen. En toen besefte hij wie hij was. Denk aan de 100 man. Die heeft heel wat executies bijgewoond. Maar hier was alles anders. En zijn uitroep uiteindelijk: "Waarlijk, deze is de Zoon van God." Denk aan Matthäus die geroepen werd tegen alle verwachting in. Denk aan Zacchaeus, denk aan de heiligen. De volgende bede: "Geef ons heden ons dagelijks brood." De naam van God, zijn rijk, zijn wil, die worden in de eerste 3 beden van het Onze Vader genoemd. Maar Jezus zegt zijn leerlingen ook dat hij hun diepste verlangens vervult. En ze mogen hem ook vragen wat ze nodig hebben in het dagelijks leven om hen te sparen voor honger en dorst. Het staat gewoon toch: "Geef ons heden ons dagelijks brood." Dat klinkt rustgevend, rijke oogsten, economische welvaart, voorraad als zekerheid van magere jaren. En toch stelt zich de vraag: mag een leerling van Jezus zijn toevlucht nemen tot dit soort zekerheden? En ook de vraag: hoe staat het met een groot deel van de wereld dat honger lijdt? De bede om het dagelijks brood is dan pas echt als het een uiting is van verantwoordelijkheid voor de hongeren in de wereld. Maakt u zich niet bezorgen om de dag van morgen, zo zegt de Bijbel. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. De bede om ons dagelijks brood, die wordt vaak verkeerd gestaan. Geef ons en allen die niks te eten hebben alles wat nodig is om in leven te blijven. Nee, dat staat er niet. Geef het ons elke dag een leven lang. Nee, dat staat er niet. Daar mag je best voor bidden, maar in het Onze Vader staat het niet zo. De leerling van Jezus volgt hem met lichte bepakking. Neem niks mee, hè? We kennen het. Hè? Met brood alleen voor de dag zelf. Geen voorraad, geen reiszak, geen zekerheden, geen garanties. Want juist als je dat doet en je alleen maar zorgen maakt van de komende tijd en hoe je onbezorgd verder kunt leven, dan heb je des te minder oog voor een ander. Maar dan zit je meer te bekommeren wat je hebt en om dat ook te houden. Het Joodse volk van het Oude Testament ervoer op zijn tocht naar het beloofde land Gods nabijheid en Gods bijstand. Op hun tocht door de woestijn was God hen genadig en hij gaf hun elke dag te eten. Maar, zo staat erbij, ze mochten het voedsel maar voor 1 dag verzamelen, niets bewaren, geen voorraad aanleggen. Gewoon vertrouwen op God, op zijn voorzienigheid. Hij zou hun geven wat ze nodig hadden. Ze leefden dus van het vertrouwen dat God hen te rechtertijd brood zal verschaffen. Brood dat hen in leven zou houden, het brood als teken van Gods liefde. Voor onszelf zouden we moeten bidden: laat de dingen van de wereld ons hart niet overspoelen, zodat we er afhankelijk van worden, die ons ervan weerhoudt dat u wil geschieden. Geef ons het brood dat we vandaag nodig hebben. Morgen richten we in vertrouwen. Wederom richten we ons tot u, Heer. En toch blijft ook de vraag: hoe zit het dan met degene die dag in dag uit weinig tot niks te eten hebben? In de bergrede leert Jezus ons de maatstaf voor de zorgen die wij als christenen hebben voor anderen. Er staat: wees niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of drinken. Let eens op de vogels in de lucht, die maaien niet, ze zaaien niet, ze verzamelen niet in schuren. En toch, ze hebben te eten. De goede God heeft het zo ingericht dat die beestjes te eten hebben. En zegt Jezus verder: kijk eens naar de leliën op het veld. Kijk eens hoe die groeien en bloeien in al hun pracht. En toch, ze zijn er gewoon zoals ze zijn. Ze hoeven niet te werken. De goede God zorgt ervoor dat ze zo kunnen groeien en bloeien. Zo zit de natuur in elkaar. En is dan de conclusie van Jezus: en gij, mens, denk je nou dat je minder waard bent dan een vogeltje of een bloem? Denk je nou dat ik echt minder voor jou zou zorgen? Nee, zoek eerst het koninkrijk Gods. Doe dat, vertrouw op hem. En al het overige krijg je er om niets bij. Vertrouw je toe aan de goede God en hij zal voor je zorg dragen. We moeten dit niet zo opvatten dat God dan overal voor zal zorgen en dat wij ons alleen nog maar om onszelf hoeven te bekommeren. Daar mag dan misschien nog bij komen dat we onze buren en familie helpen als de nood aan de man is, maar voor de rest moet God dan maar zorgen. Het Onze Vader maakt dat onderscheid niet. Er staat niet mijn brood en brood voor de anderen. Nee, er staat eenvoudigweg ons dagelijks brood. De leerling van Jezus zal het brood dat God hem dagelijks verschaft vanzelfsprekend met de hongerigen delen. God wil dat wij voor anderen zorgen. Jezus leert ons op deze manier dat we niet zelfzuchtig ons bezit moeten verdedigen, zodat je inderdaad minder oog hebt voor een ander. Je kunt zorgeloos delen, omdat je weet wie geeft en hem zal gegeven worden. Nogmaals, zoek eerst het koninkrijk God en al het overige, voedsel en kleding enzovoorts, zal je erbij gegeven worden. De gelovige die God laat beschikken, vertrouwt zich geheel aan hem toe. Aldoende ben je echt vrij om je voor anderen in te zetten. Kijk naar moeder Teresa, kijk naar Franciscus, kijk naar al die heiligen die juist overal afstand van deden. En juist zij hebben ongelooflijk veel betekend voor anderen. Wat lezen we in de Jacobusbrief? Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten en iemand van u zou zeggen: nou ja, succes ermee. Houd u warm en eet maar goed. En hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien. Wat heeft het voor zin? En zo is ook het geloof op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten dood. Even een pauze. Een stukje muziek. Thank you. We gaan verder. De volgende bede dan, een kernbede van het Onze Vader. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. We merken soms maar weinig van Gods heerschappij in de wereld. En dat heeft verschillende oorzaken. Soms zien we simpelweg de tekens van Gods heerschappij in de wereld niet, omdat onze aandacht er helemaal niet op gericht is. En bovendien zijn de mensen er soms zelf de oorzaak van dat Gods wil zich niet kan doorzetten, dat zijn liefde en goedheid zichtbaar wordt en alles kan doordringen. We moeten ook niet te makkelijk naar God wijzen, hè? Waarom staat hij dit toe? Kijk, als ik u de hersens insla, dan moet u niet kwaad zijn op God, maar op mij. Het zijn mensen die Gods goede plannen in de weg staan. God werkt niet buiten mensen om. En als het gaat om onze schuld, dan wordt dit bedoeld. Een schuld tegenover God en tegenover onze medemens. En zo zijn wij de veroorzakers van onheil. Wie schuld heeft, die kan niets eisen. En hij kan alleen om vergeving vragen en bidden dat hem vergeving geschonken wordt. Hij kan proberen te herstellen wat verschuldigd is. Maar het is moeilijk om vergeving te vragen en vergeving te schenken. Dat doet niemand graag. Hoe komt het toch dat het zo moeilijk is iemand van harte te vergeven? Wij vinden vergeven mooi, hè? Dan denken we, nou, dat is prachtig. Totdat er iets te vergeven valt. Iemand die echt enorm naar het leven stond of staat. En dan komt het erop aan. Vergeven wil niet zeggen van het viel wel mee. Nee, het viel niet mee. Het was wel niet zo erg. Nee, het was wel zo erg. Och, hij had een goed excuus. Nee, dat had hij niet. En dan komt het erop aan. En vergeet niet, God vergeeft ons naarmate wij anderen vergeven. Het is aan elkaar gekoppeld. Een verhaaltje. De hel was al overvol en er stond nog een lange rij voor de poort. Ten slotte moest de duivel er zelf aan te pas komen om de kandidaten toe te spreken. Het is hier allemaal zo vol, er is nog maar plaats voor één persoon en die is voor de grootste zondaar. Zijn er misschien een paar moordenaars bij? Hij liep langs de rij en hoorde wat ze allemaal op hun kerfstok hadden. Uiteindelijk bleef er nog maar één over aan wie de duivel niks had gevraagd. Hoe staat het met jou eigenlijk dat je hier zo alleen staat? Wat heb jij gedaan? Niets, zei de man. Ik ben een goed mens en het is dan ook een misverstand dat ik hier ben. Ik dacht dat de mensen hier in de rij stonden om, nou ja, ik weet het niet wat, maar ik hoor hier niet thuis. Maar u moet toch iets gedaan hebben, zei de duivel. Ieder mens haalt toch wel eens wat uit. Dat zal best, zei de man, maar ik heb me daar altijd verre van gehouden. Ik zag hoe mensen hun medemensen vervolgden, maar ik heb daar nooit aan meegedaan. Ik heb kinderen zien verhongeren. Ze hebben de armen vertrapt. Overal om mij heen hebben mensen van elk soort kwaad geprofiteerd. Alleen ik heb de verleiding weerstaan en niets gedaan. Helemaal niets, vraagt de duivel ongelovig. Weet u zeker dat u alleen maar toegekeken hebt? Ja, het gebeurde zelfs voor mijn eigen deur. En u hebt niets gedaan, herhaalt de duivel? Nee. Kom dan maar binnen, mijn beste. Die ene plaats die nog over is in de hel is voor jou. Ja, we kennen het oude gezegde, hè? Het kwaad geschiet daar waar goede mensen niets doen. Dat is een beetje een strekking van dit verhaaltje. We verwijzen trouwens graag naar anderen. Hè? Het is jouw schuld. Hoe vaak hoor je dat niet? Vooral als je als pastoor een hele tijd naast een school hebt gewoond, langs een speelplaats. Je bent niet goed door het kwade na te laten, maar door het goede te doen. Door nalatigheid, lafheid of boosheid laden we schuld op ons. Ook als je niets slechts van zin bent. Het onheil dat er is, wordt niet alleen aangericht door het kwade te doen, maar nogmaals evenzeer door het goede na te laten. En dat gebeurt vaak door onachtzaamheid, maar ook uit gemakzucht. En nogmaals, het kwaad, waar kan dat zich ontwikkelen? Daar waar goede mensen niets doen. Het is ook wat Jezus zegt, hè? Waart ge maar warm of koud? Nee, je bent lauw en dan spuug ik je uit. Warm of koud wil zeggen, laat het je niet onverschillig laten. wat er ook gebeurt. Als grote en kleine schulden zich opstapelen, ontstaat een last. Veel is weer goed te maken, veel is door de ander te vergeven. Maar wat doen we met de schuld die blijft? Er zijn dingen die onuitwisbare sporen in het leven van anderen nalaten. Misstappen van mensen die er niet meer zijn of buiten beeld verdwenen zijn. Kwaad dat met geen woorden meer goed te maken is. Wat doen we hiermee? Het gaat hier over onze positie tegenover God. Jezus leert zijn leerlingen om aan God vergeving te vragen. Een christen die leeft vanuit het geloof in een vergevende God. En dit geloof stemt hen dankbaar en blijmoedig. Maar dit geloof stelt ook eisen. We lezen het bij Johannes. Hè. Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Maar als we onze zonde belijden, is hij getrouw en genadig dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Het is waar, vraagt en je zult krijgen niet altijd wat je vraagt. Behalve als het gaat om vergeving. Vraag om vergeving en je krijgt het. Wees daarvan verzekerd. Denk aan de goede moordenaar. Denk aan Zacchaeus. Denk aan al die anderen. Zelfs geen spoor van verwijt meer. Vraag om vergeving en je krijgt het. Je moet er wel om vragen. Die andere die met Jezus gekruisigd werd, die vroeg niet om vergeving. Ik vrees dat voor hem de rechtvaardigheid geldt. En nog iets. Het is gekoppeld aan dat wij vergevingsgezind zijn voor anderen. Denk eens aan Lucas, het verhaal van de bemachtige vader en de verloren zoon. We hadden eerder al de parabel van het verloren schaap. Ja, dat loopt verloren zonder dat hij het in de gaten heeft en God laat hem niet in de steek, die zoekt hem op. Dan hebben we de verloren drachme. Een muntje weet natuurlijk niet wie dat verloren is. En toch is het van waarde. Zo zijn er ook mensen die geestelijk misschien dood zijn. Zijn die dan geen waarde meer voor God? Integendeel. En dan hebben we een derde parabel, weer een ander iets, dat is van de verloren zoon. Die zoekt bewust het kwaad op. Want hij zegt, pa, als je doodgaat, nou, dan is de helft toch voor mij, de andere helft is voor mijn broer, maar geef hem dat nu maar vast mee. Oftewel, pa, het is te hopen dat je snel doodgaat. En wat doet hij? Hij geeft het uit, we weten het. Aan pleziertjes en aan alles uit egoïsme. Totdat hij niks meer heeft. En dan keert hij terug. We hebben het eerder verteld. Ja, wat zou die vader doen als hij hem ziet aankomen? In die tijd was het duidelijk. Hij zou hem wegsturen. Iemand die zo de familie eer te schande heeft gezet. En het familiekapitaal verkwist. Die hoeft niet meer onder de ogen van de vader te komen. Maar hier is het anders. Hier is het anders. De vader zit op het uitkijk. Keer terug, wat er ook gebeurd is, keer terug. En hij zal je van harte verwelkomen. En wordt volledig in ere hersteld, zoals ook deze verloren zoon. Hij kreeg weer een ring aan de vingers, van het familiering. Hij hoort er weer helemaal bij. En sandalen aan zijn voeten, dat klinkt als een merkwaardig detail. Nee, slaven droegen sandalen. Hij hoorde weer er helemaal bij. Die vader omarmt hem. Waarom doet hij dit? Laten we even kijken vanuit het perspectief van de verloren zoon. Waarom doet hij dit? Waarom omarmt hij mij in plaats van mij van zich af te slaan? Na alles wat er is gebeurd, heb ik dat eigenlijk wel verdiend? Sinds ik weggelopen ben in de nacht na mijn 18e verjaardag, heb ik niet meer naar mijn vader omgekeken. Ik heb zijn geld er doorheen gejaagd, met vrouwen, met gokken, met feesten, en me nooit meer om hem bekommerd. Waarom huilt hij nu van blijdschap? Waarom houdt hij nog van mij? Waarom vergeeft hij mij nog voor ik hem kan zeggen hoezeer het mij alles spijt? Ik weet het niet. Het is onbegrijpelijk. Het is onverklaarbaar. Het gaat elk menselijk begrip te boven. In Jezus wordt zichtbaar hoe mensvriendelijk God is. Hij vergeeft om niet de schuld, de fouten, de zonden van de mensen. Vraag om vergeving en je krijgt het. Hoewel je er geen recht op hebt, je krijgt het. Dat is genade, dat is om niet. Jezus is de gast bij de tollenaar Matthäus en heeft hem toegezegd dat God hem niet uit het oog verloren is. Tegen de aanklagers van de overspelige vrouw zegt hij: laat degene die zonder zonde is de eerste steen werpen. En hij herinnert hen aan hun eigen zonde. Middels de parabel van de verloren zoon maakt Jezus duidelijk hoe God naar iedere mens uitziet die tot inkeer komt. Hij neemt hem op in zijn huis, hoewel hij ieder recht erop verspeeld heeft. God vergeeft zonder meer, als je erom vraagt met een oprecht hart. Twee dingen worden van een mens gevraagd. De handen te openen naar God om vergeving te vragen, dat is het eerste. De tollenaar zegt: Heer, wees mij zondaar genadig. En Jezus bevestigt dat deze gerechtvaardigd naar huis gaat. Elke leerling van Jezus mag daarom vragen: vergeef mij mijn schuld. Maak goed wat ik niet goed kan maken. Ruim uit de weg wat mij van u en mijn broeder en zuster scheidt. Het is ongelooflijk hoe vergevingsgezind God is, hoe hij iedere mens van onschatbare waarde acht. Hij maakt goed wat wij zelf niet goed kunnen maken. Het is de blijde boodschap van het evangelie dat God vergeeft, anders dan de mensen. U kent het misschien, het gezegde: God vergeeft altijd, de mens soms, de natuur nooit. Hij gaat tegen de natuur en het gaat mis. En de mensen, ja, niet altijd. Maar anders dan de mensen vergeeft God zonder maat. De maat van liefde van God is liefde zonder maat. En daarom wordt degene die vergeving ontvangen heeft opgeroepen anderen te vergeven. Elke mis begint niet voor niks met de schuldbelijdenis. Is er een grens aan die bereidheid elkaar vergeving te schenken? Van ja, tot hier en meer, dat is toch te veel gevraagd? Het evangelie antwoordt als volgt. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: nee, zeg ik je, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. En u snapt, dat is geen rekensommetje, maar altijd. Als we anderen niet vergeven, zal ook de hemelse Vader ons geen vergiffenis schenken. Lees even Matteüs, hoofdstuk 18, 35. Lees dat eens. Het is echt aan elkaar gekoppeld. Willen wij vergeving vragen? Zeker, je krijgt het. Onder 1 voorwaarde, 1 dat je het vraagt. Onder 2 voorwaarden, beter gezegd, dat je het vraagt. En dat je bereid bent anderen te vergeven. Een verhaaltje. Op een eiland, daarbij Italië, geldt de ongeschreven regel dat een vrouw die op overspel betrapt wordt van een hoge rots in de afgrond gestort wordt. Een vrouw wordt betrapt. De vrouw vraagt om nog even met haar man te kunnen spreken, maar haar man is niet te vinden en de tijd is verstreken. En zo wordt het vonnis genadeloos voltrokken. Enkele dagen later zien de mensen haar ongedeerd in haar huis aan het werk. Verbijsterd horen de mensen het relaas van haar man. Hij wist wat zijn vrouw had gedaan. Hij was weggegaan uit zijn huis en had helemaal onderaan de rots een groot net gespannen om zijn vrouw op te vangen. De mensen boeien zowel de vrouw als de man en leiden hen voor aan de dorpsoudste. En die beslist dat de man vrijgelaten moet worden. Hij heeft zijn christelijke plicht vervuld en haar vergeven. En ook de vrouw wordt vrijgelaten en zij weet: ik ben gevangene in het net van de liefde van mijn man.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind, Adam. Blijf nu. je wordt door mij bewust.